Goedemorgen allemaal. Ik mag de groeten overbrengen vanuit het Hoge Noorden. Het Gibraltar van het Noorden noemen ze dat. De stad met de meeste zonneuren. Ja. 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 Dat is echt zo. Soms is Terschelling of Texel wel eens net even meer. Maar meestal zijn wij... niet allemaal tegelijk naar de helder komen, want dan wordt het weer te druk. En dan kan Ria niet die boot op daar zo, en dat wordt ook niks. Maar we gaan. Fijn om in jullie midden te zijn. En ik wil graag vertellen van een machtig Heer die jullie allemaal op het oog heeft. Niemand uitgezonderd. Ik was ook blij met de getuigenissen. Mooi dat je op je werk zo kan getuigen, man, dat... We hebben nog eens een keer een gesprekje gehad, weet je nog? Mooi, hè? Weet je nog wat we zo zeiden tegen elkaar? Ah, ik vind dat echt prachtig. Heel mooi. Goed, ik wil met u lezen een stukje uit de Bijbel. En dat wordt geprojecteerd. Daar is die. David, mijn dienaar, zal hun koning zijn. En samen zullen ze één herder hebben. Mijn regels zullen ze in acht nemen en mijn bepalingen zullen ze naleven. Ze zullen wonen in het land dat ik aan mijn dienaar Jacob gegeven heb. Het land van jullie voorouders. Zij en hun kinderen en de kinderen van hun kinderen zullen daar voor altijd wonen. En mijn dienaar David zal voor altijd hun vorst zijn. Ik sluit met hen een vredesverbond. Een verbond dat eeuwig zal duren. Ik zal hun een vaste woonplaats geven en hen talrijk maken. Mijn heiligdom... In andere vertalingen zegt, staat het, mijn tabernakel zal voor altijd in hun midden staan. Bij hen zal ik wonen. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. En de volken zullen beseffen dat ik, de Heer, Israël heilig, doordat mijn heiligdom voor altijd in hun midden is. Een boodschap vanuit het Oude Testament. Maar nu gaan we even naar het Nieuwe Testament... En daar zegt Paulus, wij zelf zijn de tempel van de levende God. Zoals God heeft gezegd, ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren. Ik zal hun God zijn en zij mijn volk. En Jezus zegt dan nog in Openbaring 21, ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Ik heb het onderwerp van vanmorgen genoemd, de roep van God op ons leven. Als gelovigen in Christus bezitten we een geestelijke bescherming om ons heen. Er staat een engelenwacht rondom ons heen. De Heer die houdt zijn hand op je. En te midden van strijd en moeilijkheden in ons natuurlijk bestaan, dan kan er toch diep in ons binnenste rust en vrede zijn. Geloofsrust. Waar Satan je niet kan schaden. Behalve dan op één manier. En dat is misleiding. Misleiding. Door je denken te verwarren. Waardoor de roeping van God op je leven... schipbreuk leidt. Denk even aan de zondeval met Adam en Eva. Maar wanneer je in overtuiging gekozen hebt voor Christus door bekering, door doop in water en de doop in de Heilige Geest, dan ben je een gezalfde van de Heer. En rust de roeping van de Heer op je leven. Dat is de doelstelling van God. Hij heeft je eigenlijk heel hoog zitten. Hij ziet ons als een soort parel waarmee hij wat kan doen. Hij kan tot zijn doelstellingen komen met mensen. En dat is geweldig als je dat doorkrijgt, dat je dat gaat inzien in de Bijbel, hoe God met zijn gemeente aan het werk is. We gaan nog wat lezen samen uit de Bijbel. Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en als voorschot de geest in ons hart gegeven heeft. Daar heb je dus weer die zalving. En dan zegt Johannes, wat u zelf betreft, de zalving die u van hem ontvangen hebt, is blijvend. U hebt geen leraar nodig, zijn zalving leert u alles naar waarheid zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving, die roep op je leven, u geleerd heeft. Hij leert ons alles naar waarheid, zonder bedrog. Wat zegt Jezus van de trooster die hij zenden zou? Hij zal je leiden tot de volle waarheid. En dat is het, die enorme genade die we hebben mogen ontvangen door ons geloof in de Heer Jezus. God heeft ons, door onze keuze om Jezus te willen volgen, gereed gemaakt. Hij maakt ons gereed voor zijn plan. Zijn plan met ons leven. Door ons de geest, die zalving, als onderpand te geven. 2 Korinthe 5, vers 5. In Christus zijn wij, toen we tot geloof kwamen, gemerkt met het stempel van de Heilige Geest. Dat zegt Efeze 1. En daarmee ontvangen we zijn autoriteit. Om op te treden tegen onze geestelijke vijanden in de hemelse gewesten, die ons denken willen verwarren. Want die willen het idee van God uit ons hart roven door misleiding. Dus hou vast, je bent een kind van God, van de Allerhoogste. Hou dat vast. Vergelijk, spiegel jezelf aan hem, de volmaakte. En niet aan anderen of aan elkaar. Hij is volmaakt, spiegel je aan hem. Dan weet je ook welke weg je moet gaan. En hou voor ogen dat jij niet voor God gekozen hebt. Nee, God koos voor jou. En daarvoor heeft hij zijn zoon gezonden. En zijn keuze voor jou en voor mij, daar komt hij niet op terug. Dus diskwalificeer jezelf niet voor wat er misgaat in je leven. Of misgegaan is in je leven. Waarvoor je je misschien schaamt. Breng dat probleem bij de Heer. Sta op en ga verder in geloof. En onthoud goed, God zag allang al wat er misging in ons leven. En toch kiest hij voor jou. En toch kiest hij voor ons. En dan mag je ook vertrouwen op zijn goedheid en zijn genade. En laat die zware last, die koffer van ellende, elke keer die gedachte dat je misschien minder waardig bent, dat je minder bent dan een ander, laat dat los. Denk aan die verloren zoon. Hij had er één grote puinhoop van gemaakt in zijn leven. En moest op het einde erkennen dat hij het zelf helemaal niet kon. En dan moet je je voorstellen dat je op je blote knieën naar je vader terug moet gaan en zeggen, vader, ik heb het helemaal misgehad. Maar wat zegt de vader dan? Trek hem nieuwe kleren aan. Geef hem een ring. We gaan feest vieren. Want hij die dood was, is levend geworden. En zo ziet God ook naar ons. God diskwalificeert ons niet. Dat doet de duivel. En de zalving en de roeping van God op ons leven blijft van kracht. Hoe dan ook. Hij ziet het met je zitten. Ook al denk je zelf van hoe is het mogelijk. Hij ziet het met je zitten. Hij komt daar niet op terug. We lazen net de profetische woorden van Ezechiël. Die profeteerde namens God. En één regel pikken we er nog even uit. En die gaan we ook op het scherm zien. David, mijn dienaar, zal hun koning zijn. En samen, dat is het volk en David, zullen ze één herder, dat is God, hebben. En mijn dienaar David zal voor altijd hun vorst zijn. Naar de letter gezien zou je zeggen, wat een rare tekst. Wel een beetje vreemd. Want deze woorden sprak Ezechiël op het moment dat David al zo'n 400-500 jaar geleden overleden was. Hoe kon Ezechiël dan zeggen dat David voor altijd hun vorst zou zijn? Het geheim is dat het hier draait om de zalving, de roeping van God op de geslachtslijn van David. David, een man naar Gods hart. De uitdrukking zoon van David verwijst naar de zalving van de Messias. En komt meer voor in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Wat riep de blinde Bartimeus? Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Zoon van David. Hij was toch Maria's kind. En hij had zijn stiefvader Jozef. Ezechiël was naar de mens gesproken bestemd om priester te zijn in Jeruzalem. Toen Jeruzalem werd aangevallen door het koninkrijk Babylonië, werd Ezechiël als oorlogsbuit meegenomen door het leger van Babylonië. En hij was ongeveer 30 jaar oud toen hij in de stad Babylon kwam. Ver van huis, ver van zijn plaats, ver van de tempel waar hij als priester zou moeten zijn. Hoe zou hij zich gevoeld hebben? Hij had altijd verwacht dat hij op die leeftijd wel tot priester gezalfd zou worden. Een voorname taak. Mooi om te mogen doen. En nu is hij gevangen genomen. Als alles normaal was gelopen, zou Ezechiël gewoon in Jeruzalem geweest zijn. En in de tempel dienst hebben gedaan. Om te boeten voor de zonde van het volk, want dat is wat priesters doen. Maar nu zit hij in een rouwgewaad bij een rivier even buiten Babylon. En zit hij te kniezen over zijn leven. Kniezen wij wel eens over ons leven? Ik denk dat Nederlanders heel goed kunnen kniezen. Want het is niet gauw goed. Het moet altijd dan toch weer anders. Er zijn zoveel mensen en zoveel wensen. Je herkent er wel wat in. Dat je zo diep teleurgesteld kan zijn over wat er met je gebeurt. En hoe je met je leven gaat. En het is heel makkelijk om medelijden te hebben met jezelf. En het gevoel te hebben dat de dingen niet zo gaan zoals het volgens mij zou moeten gaan. Maar ja, op een gegeven moment kom je zomaar Amalia tegen. En dan heb je toch weer een mooie dag. Het is zo mooi, hè? Want je kan maandenlang niet op de fiets durven. En dan een wordt ze wakker s'morgens en zegt, ik ga fietsen. Ja. Ezechiël die wist op dat moment nog niet dat God een grotere roeping voor hem had dan alleen maar priester te zijn als al die andere priesters, waar er zoveel van zijn. Nee, hij zou profeet worden van God. Hij zou het kanaal zijn van de woorden van God. En dan ziet Ezechiël in een visioen hele bijzondere dingen. die we thuis maar eens moeten lezen in het boek Ezechiël. Hij ziet onder andere een storm opsteken die groter en groter wordt en steeds meer op rook, bliksem en vuur gaat lijken. Lijkt me enorm angstaanjagend. Maar dan ziet hij ook een troon van saffier en op die troon een gedaante als van een mens, die de glans had van wit goud en omgeven was door een stralende gloed, zoals de boog die bij de regen verschijnt in de wolken. Dat kunnen we ons voorstellen. En dan staat er: het was de aanblik en de stralende verschijning van de Heer. Toen Ezechiël dat zag, wierp hij zich voorover op de grond. Hij viel niet achterover toen hem met hem gebeden werd of zo. Maar hij ging uit eerbied voorover op de grond en hoorde een stem die hem de opdracht gaf om het volk toe te spreken. In de naam van de Heer. Hij moest aangeven dat David het volk zal leiden en over hen zal heersen. En er zal een tijdperk komen waarin er een, en dat is een hele belangrijke, een nieuw Jeruzalem zou zijn. Een nieuw Jeruzalem. En dat is ook de belofte voor ons, voor jou en voor mij. God geeft je niet op. En hij zal het ook nooit doen. Hij heeft jou gekozen. En de Heer zal uit dood en verderf in een mensenleven nieuw leven opwekken. Zo is God. Hij verbreekt elke keten, elke gebondenheid en elke claim van Satan op je leven. David, die was in opdracht van God door de profeet Samuel gezalfd met olie. Om koning van het volk te zijn. En vanaf dat moment, staat er, greep de geest van de Heer David aan. 1 Samuel 16. Zalving is een belangrijk woord dat door het Oude en het Nieuwe Testament heen gebruikt wordt. Het heeft te maken met het doordrenken van mensen met olie, wat het beeld is van de Heilige Geest. Olijfolie, zo heb ik me laten vertellen, werd in de tijd van de Bijbel gebruikt bij schapen. Johannes 10, daar heeft Jezus het over schapen. En we weten het allemaal, daarmee bedoelt hij mensen. Zij luisteren naar mijn stem. Ze kennen mij en volgen mij, zegt Jezus daar. Maar schapen hebben last van insecten, luizen, teken die in hun vacht gaan zitten. En het ongedierte, dat kroop dan ook in hun oren. En daarom smeerden de herders olijfolie over de kop van het schaap. En daarmee voorkwamen ze dat het ongedierte zich in de oren van de schapen nestelde. Wij hebben ook oren. Wat komt daar allemaal binnen? Want er komt een zootje ellende in je oren binnen als je niet oppast. En er komt een hoop misleiding in je oren binnen als je niet oppast. Nou, ik heb begrepen dat Jan vanmorgen bij jullie allemaal even langs gaat om te kijken of het allemaal nog fris is in die oortjes. En dan komt het best allemaal goed. Maar het is een prachtig beeld. Het is een prachtig beeld dat die zalfolie, de Heilige Geest, onze bescherming is. Dat je de gedachten van God overneemt. De gedachten die Jezus brengt in je hart en leven. De verkondiging van het Koninkrijk der Hemelen, waar Jezus altijd over sprak. Laat je verzegelen door de Heilige Geest. Belangrijk voor ons allemaal. En wanneer we de Heilige Geest ontvangen, dan worden we gezalfd met autoriteit om te worden als Jezus. Zijn beeld gelijkvormig. En het is, naar mijn mening, Als ik zo over de hele christenheid hier in Nederland kijk, de hoogste tijd dat we ons dat meer en meer bewust worden. En er in geloof naar jagen om naar Gods woord te gaan handelen. Om genezing en leven te brengen. Blinden te doen zien, armen te voeden, wonderen te doen. Met autoriteit het woord te verkondigen, de schepping herstellen en de aarde volmaken van de kennis van de Heer. Jesaja 11, vers 9. Dat is de zalving die op elke gelovige rust. Maar wat doe ik ermee? Het is niet onze kracht, het is zijn kracht in ons. Het is ook niet onze wijsheid, maar zijn zalving, zijn geest die op ons rust. En zo rustte die zalving op vele vrouwen en mannen in de Bijbel. Davids zalving tot koning over Israël was bijzonder, omdat hij met olie gezalfd werd door de profeet Samuel, toen Saul nog koning was over Israël. Die zalving, die roeping op Davids leven, zou door de geslachten heen overgaan naar de Messias, Jezus Christus, en op mensen die van Christus zijn. Het evangelie van Matthäus, dat heeft een hele saaie start. Ik weet niet of dat wel eens opgevallen is. Ik sloeg het vaak over. Ik ga al die namen niet lezen, hoor. Daar word ik helemaal niet goed van. Dat zie je ook in kronieken. En dan denk ik, ja, ik kan zo een paar uitspreken. Volgende bladzij. Ja, maar het is wel een hele belangrijk gedeelte. Want daarin ontdek je dat de stiefvader van Jezus, Jozef, afstamde van koning David. Daar zie je weer die geslachtslijn. En dat Jezus daarom in Bethlehem, de stad van David, geboren werd. Het werd allemaal geleid. De profetie werd vervuld. De woorden Gods waren gesproken en het kwam tot vervulling. En dat gaat vandaag de dag nog altijd. De mensen noemden Jezus vaak zoon van David. Op hem rustte dezelfde zalving als die op David was. En wanneer Jezus dan na de verzoeking in de woestijn in Nazareth komt, het dorpje waar hij opgegroeid is, niet geboren, maar opgegroeid is, ging hij dan naar de synagoge. Lezen we in Lucas 4. Maar intussen sprak heel het volk over die bijzondere rabbi Jezus. En de gewoonte was om de 4 jaar een andere rabbi, een leraar, aan te wijzen om de schrift voor te lezen. En op het moment dat Jezus daar aankwam, werd het zijn beurt om deze dienst te doen. En dat mag je rustig, een voorzienigheid van God. Het is weer leiding van de geest van God noemen. Want Jezus was, en dat lees je ook in Lucas 4, hij was daar in de kracht van de Heilige Geest. De Geest van God. En Jezus staat dan op om te lezen. Maar wat zou hij dan gaan lezen? Dat bepaalde hij niet zelf. Het werd hem aangereikt. De boekrol van Jesaja. En ook dat was een voorzienigheid van God. Ze gaven hem de boekrol met de tekst die hij moest lezen. En die tekst gaan we samen ook lezen. Jezus las voor: de geest van de Heer rust op mij. Want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En wat deed die zalving op zijn leven? Het gaf hem de kracht en de wijsheid om aan armen het evangelie te brengen. en gaf hem kracht om aan geestelijke gevangenen vrijlating te prediken. En aan geestelijk blinden het gezichtsvermogen. Om wie geestelijk gebonden waren vrijheid te geven. En om de genade van God uit te roepen voor wie zijn woord ter harte neemt. En dan rolt Jezus die boekrol op en hij gaf het terug aan de dienaar en ging zitten met de woorden. Deze woorden zijn vandaag voor uw oren vervuld. En dan staat er, alle betuigden hem bijval en ze verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden. Ze hadden het begrepen. Hij zegt dat hij de Messias is. Maar dan, op dat moment, dat heerlijke moment, dan wordt er meteen onrust gezaaid door de machten der duisternis. De boze, die zet zich op. En dan zie je dat mensen Jezus van de rand van de afgrond willen storten. Maar Jezus trok in de autoriteit van Gods geest dwars door hun midden heen en vertrok. Wat zegt ons dit alles? Johannes, die schrijft ons, en dat gaan we ook lezen. U echter bent gezalfd door hem die heilig is. En allen kent u de waarheid. Ik schrijf u niet omdat u de waarheid niet zou kennen, maar juist omdat u die kent. En omdat uit de waarheid nooit een leugen voorkomt. Verderop zegt hij dan, wat u zelf betreft, de zalving die u van hem hebt ontvangen, is blijvend. U hebt geen leraar nodig, zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft. En Paulus, prachtige woorden, vind ik, in 2 Korinthe 1, die zegt dan, in hem, in Christus, worden alle beloften van God ingelost. En daarom is het ook door hem dat we amen zeggen tot Gods eer. Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en als voorschot de geest in ons hart gegeven heeft. Ik krijg ineens een heel klein beeld. Maar goed, even terugschakelen. Door de Heilige Geest is ons leven, dat nieuwe leven wat we hebben ontvangen in hem, is een eeuwig leven. Ons leven, dat leven is met Christus verborgen in God, die eeuwig is. Het wordt tijd dat we meer werk gaan maken van het feit dat dezelfde geestkracht als in Jezus tot openbaarheid komt, ook in ons. Opdat zijn wil geopenbaard wordt. Om bij anderen de lasten te verlichten, de jukken te vernietigen, de zieken te genezen, de armen te voeden en het juk van Satan op aarde te verbreken. Om in levens van mensen fundamenten te leggen van het koninkrijk van God. En daarop verder te bouwen. En gezamenlijk te ontwikkelen tot een geestelijke tempel, heilig in de Heer. Ik spreek soms wel eens mensen, kort geleden nog, en ik ben er heel blij mee dat iemand naar een gemeente gaat. Maar ik merk dan dat dat zo weinig kennis is. En dat er zo weinig geredeneerd wordt vanuit de boodschap die Jezus Christus brengt. Dat merk je aan alles. We hebben elke woensdag hebben we, noemden we koffieochtend. Maar we kregen daar ook mensen van buiten de gemeente, vanuit de buurt en ook vanuit andere gemeenten. Het is gewoon heel openbaar, iedereen die mag daar komen. We hebben inmiddels 4 mensen die niet bij onze gemeente horen, maar er wel elke week zijn. Maar die koffieochtend, dat is allemaal leuk en gezellig. Maar ik dacht op een gegeven moment, ja, maar ik wil toch wel weer na de zomer met de Bijbelstudies verder gaan. En toen heb ik stilzwijgend daar een Bijbelstudieochtend van gemaakt. Dus, en we drinken even goed een kopje koffie, maar we gaan wel even dieper de Bijbel in. We vertelden altijd wel iets hoor, maar ik denk die boodschap, die diepte, die moet ook gebracht worden. En zo bracht ik dan de boodschap, en Corrie doet dat ook, en nog een broeder in de gemeente. We wisselen dat met elkaar af. En je zult het geloven of niet, maar ze zitten met zulke stouters te kijken. En ze zeggen dan ook hardop, dit heb ik nog nooit gehoord. God, dat wist ik niet. En die zitten 40 jaar in een gemeente. Dat bedoel ik. En dan denk ik, hoe kan dat nou? En dan die mooie bijkomstigheid, hè? De Heer die leidt dat. Een van die vrouwen. Ik wil gedoopt worden. ...29 mei gaan we dat doen. En hoe ze verder haar leven invult met de Heer, ik laat dat helemaal vrij. Maar ik merk wel dat ze zich enorm thuis voelt. Ze vindt het fijn om ons in ons midden te zijn. En ja, er kwam ook zo een vrouw uit de Dominicaanse Republiek. Hè? Die komt op een zondagochtend binnen. Ze ging niet eens zitten. Ze zegt, ik wil gedoopt worden. Ik denk, ik ken u helemaal niet. Nou, dus die gaat ook kopje onder 29 mei. Dus dat vind ik nou hele bijzondere dingen. En dan denk ik van, Heer, wat bent u aan het doen? Dus ik laat het lekker aan hem over. Maar vertellen van dat fundament. En vertellen van dat koninkrijk van God. En vertellen dat er in de geestelijke wereld meer loos is dan alleen maar die lieve Heer Jezus. Je hebt te maken met een vijandelijke macht in de geestelijke wereld die je denken wil bedwelmen. En dat zijn de dingen die ze nooit horen. Nou, als jullie nou ontdekt hebben en gelooft in die goedheid van de Heer, voeg je dan in zijn plan met je leven. Want is het mooi dat je zomaar getuigen kan op je werk, in je buurt. De roep van deze tijd is daarom, kom in beweging. Laat je als levende steen gebruiken door de Heer voor de bouw van een geestelijke tempel. God heeft ons in Jezus Christus alles geschonken wat nodig is om dit alles waar te kunnen maken. Hij roept jou, hij roept mij door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hij vult ons met kostelijke, rijke beloften, opdat wij zullen ontkomen aan het verderf wat in de wereld heerst. Hij heeft ons bestemd om deel te krijgen aan zijn goddelijke natuur. 2 Petrus 1, vers 3 en 4. Het is een zalving, het is een roeping van God op ons leven, die niet bekrachtigd wordt door fatsoenlijkheid. Goh, wat ben ik een fatsoenlijk mens. Nee, en ook niet door dat schijnbare goede gedrag van mij, wat ik dan zou kunnen denken. En het gaat ook niet om een mooi moreel rapport. En je hoeft ook niet te gaan leven als een kloosterling, maar alleen maar door geloof in het kruis en de opstanding van Jezus Christus. Onze leidsman en de voleinder, de volmaker van ons geloof. Ons land kent nu meer ongelovigen dan gelovigen. We weten het allemaal. En maar klagen. Nederland klaagt steen en been. Ja, logisch als je God vergeet. De orde die er was, is chaos geworden. Mensen staan tegen elkaar op. En je hoeft niet iemand ergens op te wijzen, want je krijgt een enorme snavel terug. Het is allemaal met een heel kort lontje geworden. Bid en strijd voor je kinderen, je kleinkinderen, je vrienden, je buren, je broeders en zusters. Die geest van Christus, die woont toch in ons? Met het eerste lied heb je het gezongen, hè? Wij hebben een boodschap groot van kracht. Jezus leeft ook in mij. En daarmee erken ik dat hetzelfde is als wanneer Jezus voor mijn buren bidt. Want ik laat me toch leiden door hem. Hij woont toch in ons? Of niet? Hij wil zich in ons openbaren. Zijn kracht wil zich, als het ware, naar voren laten komen door ons leven heen. En als je dan in die geestelijke spiegel van God kon kijken, met een geestelijk oog of een geestelijke bril, dan zou je zien dat je overloopt van olijfolie. De kracht van de Heilige Geest, wat je beschermt tegen al dat ongedierte. Je loopt over van Gods genade en Gods kracht. En vertrouw maar op dat je in deze rare tijd, van dingen die niet gaan zoals het zou moeten, dat hij je voert tot volle waarheid van zijn plan met ons leven. Amen. Ik wil graag met u danken. We danken u, Vader in de hemel, voor dat machtige plan dat u bekend hebt gemaakt hier door uw Zoon. En dat wij daar deel aan mogen hebben. Wat is dat toch een diepe genade van u. Het is ons zomaar tegemoet gekomen, Heer, omdat uw oog op ons was. U zag in ons hart een opening, Heer, om binnen te kunnen komen in uw liefde en met uw genade, met uw waarheid en met uw kracht. En zo, Heer, zijn we hier vanmorgen voor uw troon. En ik bid, Heer, dat iedereen een zegen en de liefde van u mag ervaren. En dat de genade van ons Heer Jezus Christus op ons allen zal zijn. En dat de volheid van uw geest onze harten zal vullen. Heer, dat we gaan waar u ons wijst. Je het lam volgen waar hij ook heen gaat. Wij danken u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.